NCRV. Schepper en Co. Met Helco Span.
Goedemiddag en wees weer van harte welkom hier bij ons bij Schepper en Co. Iedere zondagmiddag tussen 2 en 4 bij de NCRV op Radio 5. Met vanmiddag hoe de beste winkel van Haarlem en een naastgelegen expositieruimte de doopsgezinde gemeente weer laat bruisen. En met het verhaal van Bijbelse vrouw Rispa, verteld door actrice Carine Krutsen. We staan stil bij de situatie in Libië, want wat betekent de dood van Gaddafi voor de relatie tussen moslims en christenen in dat land? En welke rol kunnen christenen spelen bij het vormgeven van een nieuw Libië? En ook hoort u in Schepper en Co. vanaf deze week 5 weken lang de muzikale voorkeur van de lekenprekers, die dit jaar in de Amsterdamse Singelkerk de preek van de leek gaan verzorgen. En cabaretier Jan-Jaap van der Wal bijt het spits af. En in Spirit & Co. gaat het over een onderwerp dat moeilijk ligt in de verschillende religies, abortus.
Binnen het Jodendom, abortus is op zich niet toegestaan. Wie ben jij om het leven wat in je zit af te breken?
Per keer een beslissing nemen en dat doe je in dialoog, ja, met het leven en met die personen die het betreft. Het is dus niet bij voorbaat nooit toegestaan. Dat kun je niet herleiden uit het christelijk geloof of uit de Bijbelse teksten.
De leden van ons interreligieus panel Spirit & Co. over abortus, zo dadelijk hier in Schepper & Co. Maar eerst naar Tibet, want vorige week was er in Tibet opnieuw sprake van een zelfverbranding. Een 20-jarige boeddhistische non stak zichzelf in brand en wilde hiermee oproepen tot een vrij Tibet en een terugkeer van de Dalai Lama. Het was alweer het 9e geval van zelfverbranding sinds maart van dit jaar. Maar wat bezielt mensen nou om tot deze zelfverbranding over te gaan? En is het misschien het begin van een grotere protestbeweging voor een vrij Tibet? Het zijn vragen die ik ga voorleggen aan Rob Hogendoorn. Rob Hogendoorn is zelf boeddhist en hij is bezig met een promotieonderzoek over de Dalai Lama. Rob, goedemiddag, van harte welkom.
Goedemiddag.
Het 9e geval van zelfverbranding sinds maart. Waar komt die golf aan zelfverbrandingen vandaan?
Ik denk voor een heel groot deel uit pure wanhoop over de situatie. Met name de monniken en de nonnen in Tibet die leven al heel lang in een soort wurggreep. Wat opvalt is hoe jong degenen zijn die zichzelf in brand hebben gestoken. Dat zijn monniken en nonnen van 17, 18, 19 jaar oud. Ik denk ook dat ze hiermee proberen de aandacht te vestigen op hun lot. En wellicht ook hopen dat het anderen in beweging zal zetten. Zijn natuurlijk onlangs tijdens die Arabische lente voorbeelden geweest van individuen die met een incident aanleiding hebben gegeven tot protesten. Maar ik denk dat primair de wanhoop een rol speelt.
Het komt voort uit wanhoop, maar daarnaast ziet men in andere delen van de wereld dat bij het individu soms een protestbeweging kan beginnen die grote gevolgen heeft.
Ja.
Toch lijkt dat niet te gebeuren vooralsnog.
Nee, het is ook heel erg moeilijk. De Tibetanen vormen een minderheid in eigen land. Die zijn met ongeveer 6 miljoen. Er leven meer Chinezen in Tibet dan Tibetanen. De Chinese bevolking als geheel is 1,3 miljard. Wat kun je uitrichten met 6 miljoen Tibetanen? En daarbij komt, ze leven al zo lang in een wurggreep. Met name ook de Tibetaanse kloosters, die worden in hoge mate beheerst door de aanwezigheid van informanten. Ze zijn ook lang niet meer zo groot als voorheen. Dus het is heel moeilijk een vuist maken in Tibet.
En de Dalai Lama, steunt hij deze acties?
Nou, ik denk dat hij ze niet steunt in de zin, in beginsel is de Dalai Lama geen voorstander van zelfmoord, op welke wijze dan ook. En hij is voorstander van een geweldloze aanpak. Mm-hmm. Ik denk wel dat hij waardering heeft voor de moed waarmee men zich inzet voor een grotere mate van vrijheid. Maar het is niet iets wat hij actief aanmoedigt.
Nee, dus in die zin is het echt een actie van individuen die toch een beetje in het luchtledige blijft zweven haast.
Ja, nog wel. Dat hangt natuurlijk af van het effect wat het ook in het buitenland heeft. Men is heel vastberaden tot nu toe. En er wordt ook wel gezegd dat men probeert op alle mogelijke manieren het nieuws over deze zelfmoorden naar buiten te brengen. Ook via mobiele telefoons, social media, et cetera. Maar zo'n verzet zal op een gegeven moment wel moeten worden geregistreerd. Kijk, wij zitten er nu over te praten. Dat zou andere mensen weer aanleiding kunnen geven om vragen te gaan stellen, et cetera. Maar ja, het moet wel worden opgepakt.
Ja, en dat gebeurt mondjesmaat. De Dalai Lama is zeg je, op zich... Nou ja, gecharmeerd is niet helemaal het goede woord. Maar hij vindt deze beweging in die zin lovenswaardig, dat mensen opkomen voor hun zaak. Tegelijkertijd zegt hij zelfmoord, dat mag niet, hè, volgens onze traditie. Op welke manier kijken die jonge mensen dan nu nog naar die Dalai Lama? Want hij geeft ze niet een actieve steun.
Nee, ja, voor een Tibetaan is de Dalai Lama voor alles een volmaakt verlichte Boeddha. Er zit een enorme symboolwaarde aan zijn persoon. Ik heb wel eens een vergelijking gemaakt dat tijdens onze Tweede Wereldoorlog vormde koningin Wilhelmina in Engeland een symbool van hoop voor de Nederlanders. Nou, de status van de Dalai Lama in de ogen van Tibetanen is vele, vele malen hoger. En in die zin is hij altijd belangrijk voor iedere Tibetaan. Maar deze Tibetanen zijn zo jong dat zij nooit een tijd hebben meegemaakt waarin een Dalai Lama nabij was. Dus in zekere zin...
Hij is in 1959 verbannen, hè, China?
Ja, hij is in 1959 gevlucht en leeft sindsdien in ballingschap in India. En voor de Tibetaan in Tibet is hij in zekere zin een abstractie. Maar daar zit een enorme betekenis in.
Ja, dus die abstractie heeft nog wel degelijk betekenis. Het is niet zo dat nu ook de positie van de Dalai Lama ter discussie komt te staan bij de jonge monniken. Juist omdat ze hebben de man nog nooit van nabij meegemaakt.
Nee, ik denk niet dat dat een bestaand risico is. De waardering zit zo diep. Die krijg je als het ware ook met de paplepel ingegoten als Tibetaan. En ook 50 jaar of meer dan 50 jaar Chinese onderdrukking heeft daar geen verschil in gemaakt.
Nee, maar hoe krijgt hij dat voor elkaar, die Dalai Lama, om toch nog steeds gezien te blijven worden als leider? Je noemt de vergelijking met koningin Wilhelmina, die was 5 jaar weg. Hij is nu al meer dan 50 jaar weg.
Ja. Ja, dat heeft te maken met het enorm diep geworteld zijn van boeddhisme in de Tibetaanse samenleving. Mm-hmm. En de betekenis die de Dalai Lama binnen dat boeddhisme heeft.
Ja, dus in die zin is die betekenis nog vele malen groter. Je zei het al, dan Wilhelmina misschien in Nederland had in de jaren 40. Hoewel dat natuurlijk vergelijkingen zijn die wij op onze leeftijd eigenlijk niet kunnen maken. Maar voor jouw gevoel is dat zo. Nou is die Dalai Lama in het Westen ook enorm populair. Hè?
Ja.
Dat is op zich ook wel opvallend. Dat een leider van een ver volk zo populair is in het Westen. Hoe komt dat, denk je?
Het is voor een deel een soort logische voortzetting van een fascinatie met Tibet die in het Westen al eeuwen leeft. Westerlingen hebben altijd een bovenmatige belangstelling voor Tibet gehad. En hebben daar ook enorm veel projecties op losgelaten.
En hoe komt dat?
Voor een deel het raadselachtige, het isolement. Men heeft Tibet als het ware gebruikt als een soort scherm. Waarop men alles wat het Westen miste kon projecteren. En dat is al eeuwen aan de gang. Toen de Dalai Lama vluchtte, kwam hij ineens heel erg dichtbij. Traditioneel waren Dalai Lama's heel geïsoleerde figuren. Die omringd werden met een entourage en een berg protocol.
Een beetje zoals de keizer van Japan, die zag je ook nooit
precies,
in levende lijven.
Precies. En de ballingschap, en ik denk ook de persoonlijkheid van deze Dalai Lama, heeft daar verandering in gemaakt. En tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een beeld van de Dalai Lama. Bijna iedereen heeft hem wel eens op televisie gezien, heeft hem wel eens gehoord. Hij heeft daar zelf ook heel veel gedaan, omdat hij die enorme entourage en met name het enorme protocol eigenlijk heeft afgeschaft.
Ja, het is een man ook met een scherp gevoel voor PR, heb ik altijd het gevoel.
Ja, het is absoluut iemand die weet hoe die wil overkomen. En ook rekening houdt met beeldvormingsaspecten, et cetera. Soms is hij juist weer heel weinig berekenend. Want hij kan wel eens opmerkingen maken die misschien wel heel ongelukkig overkomen. En waar hij helemaal niet om lijkt te malen op zo'n moment.
Nee, maar dat is ook het voorrecht van een geestelijk leider natuurlijk, hè?
Ja, en kijk, de Dalai Lama, mensen zijn geneigd dat te vergeten. De Dalai Lama zelf heeft niet eens een paspoort en is dus een vluchteling. Die zijn altijd op zoek naar steun voor hun zaak. Mm-hmm. Dat blijft zo onder alle omstandigheden. Dus de Dalai Lama die beschouwt zichzelf als een niet alleen spreekbuis, maar ook als een ambassadeur van de Tibetaanse bevolking. En die zoekt steun waar die kan. En soms komt daar een klein beetje opportunisme bij kijken. Maar dat is dan wel vanwege het hogere doel.
Ja, en dat doel is niet zozeer zijn eigen positie. Dat doel is het welzijn van die Tibetaanse bevolking en die strijd die daar gaande is voor een vrij Tibet. Zie jij, jij bent ook boeddhist, hè? Zie jij de Dalai Lama zelf ook als jouw grootste geestelijk leidsman?
Nou, ik zie hem wel als een geestelijk leidsman, maar niet op een waanzinnig uitvergrote manier. Ik heb een enorme waardering voor hem, maar ik ben ook best in staat tot kritiek. Ik moet hem ook kritisch benaderen vanuit het onderzoek wat ik doe. Ja. En dat kost me heel weinig moeite. En er zijn wel degelijk ook andere boeddhistische geestelijke naast hem die me aanspreken.
Maar de Dalai Lama is wel de representant, hè, van het boeddhisme.
Hij is in ieder geval de representant van het Tibetaans boeddhisme. Maar dat is met name in westerse ogen. Ook het Tibetaans boeddhisme kenmerkt zich door een enorme diversiteit. En niet eens alle Tibetaanse boeddhisten zien hem als hun geestelijk leidsman.
Nee, dus, nee.
Het beeld is niet zo simpel als wij hier in het Westen wel geneigd zijn te denken.
Ja, dat is ook een goede kanttekening wat dat betreft. Die Dalai Lama die is inmiddels de 70 ook ver gepasseerd.
Ja.
Dus het wordt misschien eens tijd om na te denken over een opvolger. Hoe is dat eigenlijk geregeld in het boeddhisme?
Hij heeft er toevallig een paar weken geleden een heel uitvoerig stuk over geschreven. Over zijn eigen opvolging. En daarin heeft hij gezegd dat wanneer de traditionele weg gevolgd wordt, er een kind zal worden geboren ergens na zijn overlijden. Hij heeft met zoveel woorden gezegd dat als Tibet tegen die tijd geen autonomie bezit, dat dan in ieder geval buiten China zal gebeuren.
Mm-hmm, want het gaat om reïncarnatie, hè?
Dat gaat om reïncarnatie. Dus de Dalai Lama komt te overlijden. Dan duurt het enkele jaren voor er een kind van een jaar of 3, 4 gevonden wordt. Dat wordt geïdentificeerd als zijn opvolger.
Door wie?
Dat gebeurde over het algemeen door een groep hoge geestelijken die als het ware uitgaan op een soort zoektocht. En die kan
maar
ze
waar
overal
gaan die dan
toe
zoeken? Ik bedoel, die kunnen dus ook in Finland terechtkomen.
Ja, in theorie wel. En er zijn zelfs voorbeelden van andere Tibetaanse lama's die in het Westen zijn wedergeboren als Westerse kinderen.
Maar hoe gaan die mensen dan op zoek? Want jij hebt dus eigenlijk de hele wereld als je werkgebied.
Ja. Dalai Lama zelf ook weer volgens de traditie laten aanwijzingen na. Dat zijn vaak hele cryptische aanwijzingen.
Zoals?
Bijvoorbeeld een speciale vermelding van een bepaald dorpje of een huis in een bepaald dorpje tijdens een lezing. Of speciale aandacht voor een bepaalde persoon op een ander moment.
Dus die uitspraken worden nauwlettend bestudeerd door die groep van geestelijken?
Ja. Daarnaast raadpleegt men andere hoge geestelijken. Die kunnen aanwijzingen krijgen in dromen, in visioenen. Men raadpleegt orakels. Er is in Tibet een bepaald meer waarin zich tekenen kunnen voordoen. Die worden geraadpleegd. Voor ons doen heel erg ver van ons bed. Dit is de traditionele wijze waarop het eeuwen is gegaan. Maar het hoeft niet zo te gaan. De Dalai Lama zelf heeft zich er ook wel over uitgelaten dat het ook anders kan. Hij zou bijvoorbeeld bij leven al een opvolger kunnen aanwijzen.
Maar dan vervalt dat hele idee van reïncarnatie.
Nee,
natuurlijk.
Omdat Dalai Lama's niet alleen in staat zijn tot reïncarnatie, maar ook tot emanatie.
Wat is dat?
En dat is als het ware het uitstralen van je bewustzijn of persoonlijkheid naar een ander persoon. De metafysische details die zijn zeer ingewikkeld en ook weer heel erg ver van ons bed. Maar praktisch zou het mogelijk zijn dat de Dalai Lama emaneert in de richting van een ander volwassen levend persoon.
Zou dat een hele reële optie kunnen zijn nu? Omdat, kijk, die Dalai Lama is dus wel nodig om die Tibetaanse zaak op de agenda te houden. Als hij overlijdt en die geestelijke moeten op zoek naar dat kind dat als Dalai Lama reïncarneert. dan gaan er heel veel jaren overheen. Is Tibet eigenlijk zijn belangrijkste ambassadeur voor een aantal jaren kwijt. En dan is het maar weer de vraag of die nieuwe Dalai Lama na 20 jaar opnieuw een inspirerend man is.
Ja. De traditionele opvolging in onze tijd zou echt een probleem opleveren. Misschien een hanteerbaar probleem, maar feitelijk krijg je dan te maken met eigenlijk een soort machtsvacuüm, waarin een nieuw gevonden Dalai Lama moet opgroeien van peuter tot volwassenen.
En in die tijd is er geen Dalai Lama?
In die tijd is er geen Dalai Lama. De traditie wil dat er dan een regent wordt aangewezen.
En dat is dan iemand uit die groep hoge geestelijke?
Vaak wel. Dat hoeft niet zo te zijn. Traditioneel gesproken is dat een hoge Tibetaanse geestelijke die gedurende een periode de honneurs waarneemt. Maar die nooit een symboolbetekenis kan hebben zoals een echte Dalai Lama. En dat is ook een van de angsten, ook van de gemeenschap in ballingschap. Ook de Tibetaanse samenleving kent spanningen, kent verschillende groepen. Er zijn verschillende kloosterorden. En in afwezigheid van een Dalai Lama, van een functionerende Dalai Lama, zou makkelijk ook een machtsstrijd kunnen ontbranden. Er zou meningsverschillen kunnen komen.
Zijn daar voorbeelden van uit het verleden? Dat kleine Dalai Lamaatjes niet erkend werden?
Nou, er zijn voorbeelden van hoge lama's die over de reïncarnatie waarvan getwist wordt. Twee bekende voorbeelden zijn de Panchen Lama. Die wordt gezien als de tweede hoogste geestelijke onder de Tibetanen. De Dalai Lama's kandidaat, die is ooit gevonden in China en sindsdien spoorloos verdwenen. Hmm. Omdat die is opgepakt door de Chinese overheid. De Chinezen hebben vervolgens zelf een Panchen Lama benoemd. Die sindsdien is opgegroeid en opgevoed. En nu binnen China voor Panchen Lama doorgaat.
Maar die wordt niet erkend door de Tibetanen. De
Tibetanen vinden het heel moeilijk om die serieus te nemen. Omdat dat niet de kandidaat is die de zegen van de Dalai Lama kreeg.
Keuze is nooit onbetwist?
Nee, er zijn keuzes die misschien vrijwel onbetwist zijn, maar het kan helemaal ontsporen.
Ja, en dat is juist iets wat, denk ik, die Tibetaanse vrijheidsstrijders, en zeker niet die monniken die nu met die zelfverbranding aandacht willen vragen voor de zaak in Tibet, dat kunnen ze nu niet gebruiken, lijkt me.
Nee, dat is een spanning die hierop zit. Ja, continuïteit.
Denk je dat de huidige Dalai Lama daarom misschien wel denkt, we slaan dat kind voor een keertje over en we gaan, hoe heet het ook alweer?
Emaneren.
We gaan emaneren. Als een soort hele tactische zet.
Ja, dat kan een factor zijn. En het is ook heel aannemelijk. Het is gewoon een risico om een periode te laten ontstaan waarin er niet een eenduidige leiding is. En ook niet een eenduidig symbool.
Nee. De Chinezen die erkennen de Dalai Lama niet, hè, als zodanig. Hij woont in het buitenland, is in ballingschap sinds 1959. Toch hebben de Chinezen onlangs verklaard dat zij eigenlijk zelf die nieuwe Dalai Lama aan willen wijzen. Ja. Zoals ze ook de katholieke bisschop zelf aanwijzen.
Nou ja, zo is het gegaan met die Panchen Lama. Dat is een precedent waar de Chinese overheid heeft ingegrepen in een traditioneel proces. En zelf is overgegaan tot het aanwijzen en erkennen van een Tibetaanse geestelijke. Mm-hmm. Zo willen ze dat ook met die Dalai Lama doen. Heel wonderlijk natuurlijk, omdat het communistische regime formeel atheïstisch is.
Ja, precies.
Is.
Wat zouden ze zich dan bemoeien met levensbeschouwelijke keuzes.
Maar macht maakt heel veel vloeibaar natuurlijk, met name principes. En daar hebben ook Chinese overheden last van. Dus ik denk dat de Chinezen er heel veel aan gelegen is greep te krijgen op dit proces.
Ja, zal ze dat lukken?
Nou, ja, in de eigen ogen wel. En misschien in de ogen van een groot deel van de bevolking van China ook. Omdat de bevolking van China natuurlijk al heel lang heel eenzijdig wordt geïnformeerd.
Ja, maar goed, dan hebben we die Tibetanen nog. Zullen die ooit een door de Chinezen aangeduide Dalai Lama erkennen?
Nee, niet op grote schaal. Dat is bijna ondenkbaar. En kijk, de Dalai Lama heeft zich nu ook zo eenduidig uitgelaten. Overigens, hij heeft gezegd dat het vraagstuk wat hem betreft pas actueel is tegen zijn 90ste jaar.
Dat dus, getuigt van groot vertrouwen.
Ja, hij heeft daar vertrouwen in. En hij heeft dus met zoveel woorden gezegd dat hij rond zijn 90ste verjaardag het vraagstuk ter hand zal nemen.
Over maar hoe dat, misschien begrijp ik dat niet goed hoor, maar hoe kan iemand op zijn, wat is hij, 576? Hoe kan iemand op zijn 76ste zeggen, rond mijn 90ste kom ik er wel eens op terug? Dat lijkt mij de goden verzoeken, maar...
Ja, er zijn twee manieren om er naar te kijken. Binnen het Tibetaanse wereldbeeld is dat mogelijk. Als je een volmaakt verlichte Boeddha bent... dan behoort het tot je mogelijkheden om dat als het ware te voorzien.
Ja.
Vanuit ons perspectief, en dan praat ik even als nuchtere Nederlander... Ziet dat er natuurlijk heel vreemd uit.
En ook wel een beetje onverantwoord. Zeker ja, gezien de situatie die je net schetst.
De Dalai Lama heeft meerdere malen gezegd dat als er geen hoop meer is, dan is alles verloren. En ik denk dat hij door het als het ware op de lange baan te schuiven... ook vooral de hoop wil wekken dat hij voorlopig nog niet weg is. En voorlopig nog als het ware kan werken voor de Tibetaanse zaak.
En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, ja, dat die Tibetanen voorlopig die ambassadeuren hebben. Jij bent zelf ook boeddhist, hè? Een boeddhist met kritische kanttekeningen zo te horen. Ja. Maar toch, boeddhist, wat trekt jou zelf aan in dat boeddhisme?
Ja, ik kijk er zelf vooral naar als een manier waarop je realiteitszin kunt cultiveren. Dus je kunt gewoon werkelijkheidszin ontwikkelen. Dat vind ik het belangrijkste. En,
op welke manier?
Nou, door bijvoorbeeld te beseffen dat, laten we zeggen, materiële genoegens eindig zijn en nooit echt gelukkig kunnen maken. Zaken vergankelijk zijn en dat betekent dat je vroeger of later afscheid zult moeten nemen van dingen die je enorm waardeert, inclusief je eigen leven,
ja,
of het leven van je vrouw of het leven van je kinderen. Dus ik kijk er vrij droog en nuchter naar. De metafysica is aan mij niet besteed,
nee,
en veel van de tierlantijnen ook niet. Ik ben ook behoorlijk kritisch in de richting van andere boeddhisten. Vind ook dat het proces van de receptie van boeddhisten nog heel onvolwassen is. Ik denk ook dat bijvoorbeeld journalisten daar veel te weinig belangstelling voor tonen. Veel te weinig kritische belangstelling voor tonen. Dus ik ben niet je doorsnee boeddhist, denk ik.
Nee, een nuchtere Nederlandse boeddhist. Ja. Zo zouden we Rob Hogendoorn kunnen omschrijven. Ten slotte, denk je dat er tot nog meer zelfverbrandingen zal komen? Denk je dat methode van protest ook in de komende maanden weer benut zal worden om de aandacht op Tibet te blijven vestigen?
Ik ben bang van wel. Zolang er geen wezenlijke veranderingen komen op het niveau waarop de wanhoop nu is, is het heel voorstelbaar. En dat is verschrikkelijk, vooral als het gaat om 17, 18-jarige jongeren... die geen uitzicht meer hebben anders dan zichzelf te verbranden.
Nee, zelfverbranding. Inderdaad een teken van ultieme wanhoop.
Ja.
Zo mag je dat interpreteren. Rob Hogendoorn, dankjewel dat je hier wilde zijn. Nuchtere Nederlandse boeddhist en bezig met de promotieonderzoek over de Dalai Lama. Dank voor je komst.
Ook bedankt.